Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Het begint er steeds meer op te lijken. De vaste opstelling is er bijna, want Stefan Bleker is er eindelijk ook weer. Mooi. Dat je er bent.
Ja, leuk.
We zijn weer terug.
Ja, een beetje.
Het is nu wel echt begonnen, zo voelt het wel een beetje. Martin is er ook, je hoorde hem al, @MartinDrent op Twitter. Begin meteen met de stellingen. Martin, eerste stelling voor jou. Ook met een nieuwe spits is dit FC Groningen te licht voor het linkerrijtje van de Eredivisie.
Ja.
Stefan, ondanks de beperkte financiële mogelijkheden had FC Groningen al lang een spits moeten hebben.
Ja, tuurlijk.
Martin, laatste stelling voor jou. Jozef Kieprits is een grotere cultheld dan Martin Drent.
Het blijkt, ja.
We gaan beginnen. Alles komt voorbij. Laten we eerst die oefenwedstrijd er even bij pakken van afgelopen zaterdag uit tegen Werder Bremen in het Duitse Lohnen. Het stond al 4-0 na ruim een half uur eigenlijk voor de Duitsers. Daarna gebeurde er niet heel veel. Nou, je hebt je aantekeningenblaadje weer mee, Martin.
Ja, en ik kan het nog lezen ook wat erop staat.
Ja, want je hebt je bril op.
Ja.
Het staat je goed.
Dankjewel. Ja, op een gegeven moment is dat ook echt nodig. Nu sinds een jaartje of 4, 5. Maar goed, je stelde wat er heel lang uit en heel vaak neem je hem ook niet mee. En heel vaak krijg je ook weer spijt. Dat je denkt van, je hebt toch eentje nodig. Maar goed, we hebben de wedstrijd gezien. En ik denk wel dat het gewoon echt een hele nuttige oefenwedstrijd is geweest voor Groningen. Een eerste helft inderdaad, hè, dat het gewoon heel snel naar 4-0 liep. En een tweede helft, moet ik zeggen, dat Groningen toch wel aardig stond. Het meest verrassende vond ik van de wedstrijd. Ja, want ze hebben, vorige week hadden we Wim.
En, Wim Masker,
De hele club die gaat nu eigenlijk naar 5 man achterin of 3 centraal en dan 2 van die lopers aan de zijkant. Daar is hij van afgestapt.
Wie?
Puijs. Want ik zag 4 man achterin nu.
Wanneer?
Tegen Bremen.
Na de blessure van Gudmundsson of ervoor?
Toen Gudmundsson ook al speelde, zag ik Gudmundsson, Dammer, Itakura en Dankerlui.
Ja, want zag je achterin staan. Hoe heet die? Elan Koeri die stond op links. Voor Gudmundsson weer. Ja. Dus het verhaal was natuurlijk dat Gudmundsson, of in ieder geval de persoon die daar zou spelen, die hele linkerflank zou gaan bestrijden.
Ja, dat was het in ieder geval, want ze stonden weer met 4 man achterin. En de hele club die vanaf de jeugd tot aan het eerste, moet nu met 5 man achterin spelen, of 3 man achterin en dan 2 lopers. En Gudmundsson was voorzien zeg maar, voor die hele linkerkant, Dankerlui voor de hele rechterkant. Ja, dat was toch wel een verandering. Hè? Elan Koeri en Roes die speelden eigenlijk als rechter middenvelder rechtsbuiten. Nou, ze komen toch wat meer naar binnen. Loenquist op de spits, in de spits. En Van Kaam en Matosiwa, die stonden voor de verdediging. Ja. En ik werd daar wel blij van toen ik dat na een minuutje zag. Ik dacht, hé.
Want jij hebt niks met dat 3-5-2, 5-3-2?
Nee, omdat je moet zo'n geweldige voetballer zijn om die hele linkerkant en rechterkant te kunnen bespelen.
Gudmundsson kan het wel.
Nee.
Nee, ook niet?
Nee, Gudmundsson niet, Dankerlui niet. Dat is gewoon onmogelijk om dat gewoon heel goed te bespelen.
Maar dan vorige week, je zei het terecht al, hadden we het er inderdaad met Wim ook over. Stefan, jij zei dat een tijd geleden al. Er komt echt zo'n beleidsplan over het voetbaltechnische. Mm-hmm. En dan wordt dat 5-3-2 of 3-5-2, is daar een belangrijk thema in. Ook een beetje afgeleid van een Red Bull clubs. Waar Fladeres ook wel gek van is. Maar ja, nu doet Buijs het dus weer niet. Vorige week dan weer even wel. Maar wie bepaalt nou uiteindelijk hoe er wordt gespeeld?
Nou ja, het doet me wel een beetje denken aan die film Moneyball. Daar heb je op de duur een technisch directeur. Hè? Die wordt dan gespeeld door Brad Pitt. En Brad Pitt die koopt spelers met een bepaald systeem in zijn achterhoofd.
Omdat er ook weinig geld is?
Omdat er weinig geld is, omdat je dan creatief moet zijn. En als je dan een coach hebt die spelers niet opstelt zoals eigenlijk die technische man dat bedoeld heeft, dan zie je dat het eigenlijk niet zo goed loopt. En dat zag je in die film ook heel duidelijk. En ik vind het daar wel een beetje vergelijkbaar mee. Want Fladeres, die koopt zijn spelers nu echt met dat 3-5-2 systeem in zijn hoofd. Dus ik vind dat je eigenlijk als coach dan ook wel een soort van verplicht bent om dat systeem eigenlijk uit te gaan.
Maar ze zullen het erover hebben gehad, neem ik aan.
Nou, het gaat volgens mij ook wel redelijk goed in overleg. Maar zoals ik het nu in ieder geval zie, is dat ze eigenlijk een beetje die twee systemen nog.
En dat is natuurlijk bijzonder, omdat ook de gehele jeugd speelt zo. Ja. Hè, wat ik begrepen heb van Wim.
En spelers worden nu dus voor het eerst
En spelers
echt
worden
gekocht.
Ook aangekocht zeg maar, op dit systeem. En dan is er nu een ander systeem waar ik ontzettend blij mee ben. Hoor. Want ik denk dat dit een veel beter systeem is dan andere systeem. Maar goed, het is wel bijzonder dat Buijs nu al die stap maakt.
Ik zit dan ook even voor te stellen intern hoe dat dan gaat. Zou dan Flederis nu naar Buijs zijn gestapt en hebben gezegd van... hey, ik zie die opstelling.
Dit gaat natuurlijk een overleg, want ze zitten sowieso één keer in de week zitten ze bij elkaar.
Je zag Flederis trouwens in die tweede helft ook tegen Bremen. Die zat echt een meter achter Buijs, hè? Ik vraag me af of die nu bij de Specsavers zit voor hoorapparaten. Flederis, god.
Ik hoor de hele tijd een Brabander en Buijs. En dat ging ook de hele wedstrijd ging daardoor.
Wie was de Brabander, Martin?
Alfons Arts, die hoor ik ook.
Heb je sowieso...
Even voor de duidelijkheid, ik heb met Alfons gevoetbald. Ja. En we hadden niet echt een hele goede band. Hoe hij als trainer is, ik weet het niet. Ik weet wel dat hij trainer was bij Cambuur. Bij Cambuur kreeg hij ontslag. En Cambuur promoveren. Dat is nooit dat ik denk, van, nou, dat heb je lekker gedaan, weet je wel.
Nou, je hebt wel eens uitspraken in deze podcast gedaan. Goed,
misschien
over
is dat een beetje overdreven. Aan de andere kant, het is niet mijn type.
Je valt ook op blond.
Ik val op blond, dus jij bent ook niet mijn type. Nee, maar goed. laten we zeggen van, weet je... kijk, Buijs, die heeft zijn contract heeft hij getekend.
Ja. Die kiest nog dan, voordat Flederis er ook was.
Die kiest dan ook zijn staf. Het kan best zijn.
Dat was natuurlijk zo.
Het kan best zijn dat en Poldervaat en Arts geen goede hoofdtrainers zijn. Misschien zijn het wel geweldige assistenten. En Buijs zegt niet zomaar van: ik ga graag met ze door. Dus als Buijs blij is, ben ik ook blij. Ja. Want ik ben wel gek van Buijs.
Ja. Ja, maar los wat ik wilde zeggen toen Arts hier assistent werd. Was natuurlijk ook omdat Groningen een beetje met hem in de maag zat. Omdat dat elftal waar hij coach van was opgeheven werd. Hij had nog wel een contract. Dus ja, dan moet je hem iets aanbieden. Of je moet besluiten om uit elkaar te gaan.
Klopt, dat getuigt niet van beleid.
Even genoeg over Arts. Nog even over dat kiezen van het systeem.
Dat vind ik dan bijzonder. Als de hele club hiervoor kiest en nu gelukkig, ik ben blij dat Buijs het doet, naar een 4-3 gaat.
Maar zal dit geen botsing opleveren, Stefan? Intern, op een gegeven moment?
Nee, alles gaat in overleg, joh. Ja. Ze hebben hier ook, want het contract van Buijs is niet voor niets verlengd. Hè? Dat is natuurlijk... Door Flederis. Er zijn heel veel gesprekken aan vooraf gegaan. En dan is dit natuurlijk wel een onderwerp wat heel belangrijk is.
Maar nog even, en dan zijn we ook klaar met dit onderwerpje hoor. Maar stel nou dat straks tijdens de competitie ook blijkt dat Buijs veel vaker 4-4-2 of hoe je het maar wil noemen speelt dan 5-3-2.
Je moet natuurlijk ook gewoon
gaan
kijken.
Wat heeft zo'n beleidsplan dan voor zin?
Nou, dat heeft zeker wel zin. Maar je moet dan wel de spelers hebben die dat kunnen uitvoeren. En als je nu kijkt, je hebt niet echt... drie hele goede centrale verdedigers. Je ziet dan dat Matusiwa heel erg terugzakt in die opbouw bijvoorbeeld. Dus je hebt het af en toe wel een beetje tweeledig. Als je dan aan het opbouwen bent, dat je dan wel met drie centraal staat en twee wat meer aan de buitenkant. Maar dat was nu wel anders.
In de praktijk stonden jullie wel echt wel voor, hoor. Ja. En je kan ook wel zien, want Lundqvist die speelde eigenlijk best wel diep. En die stond ook heel vaak nog wel naast Postma. Nou, dan praat je weer over een 4-4-2 kom. Ja. Met twee controleurs en twee mensen aan de zijkant. Ja, weet je...
Wat Stefan net zei, dat viel me net even op. Hij zei, we hebben ook niet drie hele goede centrale verdedigers. Maar volgens mij... Misschien ligt het aan mij hoor. Waren we kort geleden nog heel blij dat Itakura had bijgetekend.
Nee, absoluut.
Dammers leek ook misschien nog zelfs wel ietsje beter weer dan Te Wierik op veel vlakken hoor. Niet alle vlakken, maar wel
dat
op...
Dat is absoluut niet zo.
Nee, oké, nou goed.
Ik vond hem niet best tegen Bremen.
Nee.
En dan hebben we Van Hintem, die eigenlijk ook, volgens mij waren we het er allemaal wel over eens.
Ja, heeft dat goed ingevuld met zijn linkerbeen, absoluut. Vorig seizoen natuurlijk.
Ja, dus... Ja, maar dan drie niet zo
heel
goed.
Over het algemeen staat Groningen tegen Werder Bremen iets anders. Maar over het algemeen staan ze verdedigen altijd wel goed.
Ja, nou, dat is natuurlijk wel echt de kwaliteit van Buijs. Ja, die zorgt er ieder jaar weer voor. En dat was vorig jaar ook zo. Het jaar dat hij begon was natuurlijk niet heel best. Maar kreeg Groningen ook niet heel veel tegen. Ja, defensief staat het in principe altijd uitstekend.
Hoe kan het dan dat het nu in één keer 4-0 al was?
Maar op een gegeven moment moet je ze ook gaan beoordelen op het aanvallende gedeelte.
Nou ja, eigenlijk
vanaf het begin al... dramatisch geweest. Aan de andere kant, weet je, het is ook wel heel licht hè, nu wat je hebt staan.
Ja.
En sommige jongens die moeten het ook echt laten zien. Roesties aan de rechterkant, weet je, valt niet op, wordt ook gewisseld. Dan denk ik van, ja, misschien heeft hij iets gek. Die voor hem inviel, misschien heeft hij wel meer.
Nee,
weet je?
Nee, maar ook nog te licht.
Nee, we zijn allemaal te licht. Dus aanvallend is het heel moeilijk. En waar ik me, ik heb gisteren die wedstrijd gezien, ook continu aan storen. Op het moment dat ik dacht, ze worden eindelijk een keer ingespeeld, staan ze buitenspel. Dat is wel vaak gebeurd.
De spitsen. Ja. Ja.
Maar ja, ook als je dan ziet hoeveel ballen niet aankomen.
Oh, dit is echt, echt niet normaal.
Echt.
Maar nog even over het verdedigende, want daar blonk Groningen echt in uit. Het afgelopen seizoen ook door Buijs. Maar zaterdag, hoe kan dat dan?
Laten we niet hopen dat dat voor de rest van het seizoen zo gaat. Maar Itakura, mijn god, een foutje, joh. Dat je denkt, hoe kan dat? Nou ja, laten we zeggen, dat kan een keer. En laten we hopen dat het daarbij blijft. Ik vond, met Dankelui, je hebt echt heel veel ingeleverd. Als je dat vergelijkt met Zeefuik, is dat niet zo gek. Daar moet je misschien ook niet over zeuren. Maar ja, het is wel een constatering. Dus dat is ook gewoon iets wat nog een stuk beter moet aan die rechterkant. En laten we hopen dat hij heel snel stappen gaat maken. Maar ja, het was natuurlijk een reservespeler van Willem II. En Willem II is normaal gesproken een team wat minder is dan FC Groningen. Ja, heb je aan die linkerkant nog Absalem? Nou, daar word ik ook niet blij van. Komt ook heel veel tekort. Dus je bent er natuurlijk wel echt op achteruit gegaan. Ook als je kijkt naar Warmerdam afgelopen seizoen. Die deed het echt heel erg goed.
Mm-hmm.
Ondanks dat zijn voorzet vaak niet aankwam. En dat was zeker nog iets wat heel veel verbeterd kon worden. Maar ik vond hem verdedigend vorig seizoen sterk. Zeefuik aan de rechterkant, heel sterk. Die zijn weg. Te Wierik, toch wel een leider in het centrum, die is weg.
Damas had ook wel een uitgeleidertje, letterlijk.
Ja. Mm-hmm.
Ik ging kijken, ik wist natuurlijk dat het heel snel 4-0 werd. Ik vond dat ze best wel fel en scherp begonnen.
Ja,
die eerste paar minuten, denk ik, dat ziet er lekker fris uit. En ze klappen er wel een beetje bovenop. En toen kwam die blessure van Goedmanson.
Ja. Speelt dat dan toch mee?
Ja, misschien wel, weet je. Dat gebeurt na 5 minuten. Het jongetje ligt op de grond. Hij ligt op de grond. Ja. En er komt een brancard komt eraan. Dan schrik je toch al spelen.
Ja, want jij hebt... ik had na die wedstrijd, of tijdens de wedstrijd, een kleine... Nou ja, geen discussie, maar we hadden het er even over op Twitter van... Dat moet dan toch niet zoveel uitmaken. Kijk, als zijn been nou in tweeën lag en je ziet dat... Maar jij hebt op het veld gestaan echt als profvoetballer.
Ja,
heb je...
als het mijn concurrent spits was, dan had ik het niet zo erg gevonden. Nee, maar het zag er heel ernstig uit. En ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is. Maar het leek wel als zijn voet bleef staan en vergaren. Ja. Een hele rare... Het zag er ook gewoon niet lekker uit.
Hoe weten we hoe het met hem is nu, trouwens, Goedmanson?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, maar dat gaat wel in je kopje. Het zou wel in mijn kopje gaan. Dat ik denk van, weet je.
En natuurlijk helemaal met de geschiedenis die hij heeft. Hij heeft vorig seizoen natuurlijk heel weinig gespeeld. Moet ik wel zeggen dat hij daarvoor, voordat hij naar Groningen kwam, eigenlijk heel weinig geblesseerd was. Dus het is, eigenlijk vorig seizoen had ik een beetje iets van, het is een beetje pech op pech op pech. Maar
hij had natuurlijk ook, hij had natuurlijk ook... In Scandinavië, als je daar zeg maar het seizoen eindigt, dat is op een heel ander moment.
Ja, klopt.
Dan
hij
de
ging eigenlijk
hier
in één keer door. Maar ja, iedere speler heeft nu natuurlijk zo ontzettend veel rust gehad.
Ja. Dachten ook wel een beetje van dit kan het seizoen van Goedmanson wel eens gaan worden.
Nou ja, dit moet het seizoen van Goedmanson deels gaan worden. Dus ja, het is echt te hopen dat die blessure meevalt. Want Groningen heeft denk ik het meeste vertrouwen ongeveer van die hele selectie in Goedmanson. Hij moet echt een belangrijke steunpilaar gaan worden.
Maar als je dan zo gaat spelen, dan komt hij voor de linksback in de aanmerking.
Ja,
en de plaats van Hankouri, linksbuiten.
Nou ja, hij,
of hangend op middenveld, weet je, als een van die middenvelders. Maar goed, ik vond ook wel dat Werder Bremen was ook wel heel slagvaardig, hoor.
Mm.
Weet je, het is ook niet zo dat ze 10 kansen hebben gecreëerd.
Nee, maar ze hebben er ook geen 5 gemist of zo.
Nee, precies. Ze vlogen er ook allemaal in. Dus ze waren wel beter natuurlijk, maar was ook wel een beetje geflatteerd, die 4-0. Dat ik denk van,
werden er bij die doelpunten fouten gemaakt die je als Groningen niet mag maken.
Nee, die je als profvoetballer niet mag maken.
Precies, en dan hoor je Buijs na aflopen en die zegt dan een Bremen is veel beter en een grotere club en blablabla. Dan denk ik van, je kijk gewoon eens naar jezelf en kijk gewoon naar de foutjes die je maakt. Ja.
Volgens mij deed hij dat ook wel, toch?
Ja, maar tweede helft was inderdaad beter. Toen waren er ook wel wat wisselingen natuurlijk bij Bremen. En we moeten ook niet doen of dat Bremen met het sterkste team speelde.
Nee.
Want die speelde daarna nog een pot tegen St. Pauli. En daar deden volgens mij wat betere spelers ook mee.
Ja, volgens mij hadden ze, als je het vorig seizoen moesten ze strijden tegen degradatie in play-offs. Ik weet niet eens meer tegen welke club. En ik begreep dat wie toen in de basis stonden, daarvan stonden nu ongeveer 5 à 6 in de basis tegen Groningen. Dus de helft van de basis.
Ik heb wel één echt geweldige speler gezien, hoor.
Tjong.
Jee.
Zo.
Ja, goeie Nederlandse jongen. Ja, hartstikke mooi.
Wat is die gozer goed.
Ja. En
Dat was dan ook weer wat. Hè. Op een gegeven moment ging hij dus een springduel aan tegen ons centrum. Hè, tegen Dammer en Itakura. Ja, die bleven staan, hè?
Ja.
Die bleven echt staan. Die gooiden een anker uit. En daar ging die jong. Ja. Die vlogen zo bij ze vandaan.
Ja, mooie speler. Maar ook nog heel jong. En,
Maar goed, als je ook even die goals kijkt. Hè, in de 10e minuut.
Ja.
De 1-0.
Ja.
Hoe Dammers... zich,
ja, dat was het slippertje.
Hoe die speler bij Dammers wegdraait, zeg maar, dat kan op het voetbalniveau natuurlijk nooit. Want Groningen speelde ook eigenlijk al heel compact.
Dat leek wel een pop, die bleef gewoon zo staan.
Echt, hè?
Ja.
Ja, en dan ook nog met twee van die touwtjes erboven, zeg maar, die niet werken. Zo'n pop. Maar dat kon niet. De 2-0 slaat natuurlijk ook helemaal nergens op, hè? Met Dankelui en Itakura. Hè, die kijken ernaar en die speler loopt zo weg. Ze laat hem lopen.
Was wel in eerste instantie, denk ik, de fout van Itakura eigenlijk, hè?
Ja, maar Dankelui had het ook nog kunnen oplossen. Hè, of andersom. Weet je, je staat al met twee man te kijken tegen één. Mm-hmm. En het gemak, weet je wel. Je verliest dus totaal je overzicht op het moment als iemand diepte pakt. Nou, dat mag op dit niveau niet gebeuren. Nou, de 3-0 vond ik eigenlijk wel een beetje typerend. Dat was echt slap verdedigen. Net op een gegeven moment was er een schot. Toen kwam een speler van Werder Bremen tussen drie verdedigers van Groningen in.
Ja.
En uiteindelijk valt de bal dan iets wat gelukkig bij een andere speler van Bremen. Hè, en die scoort. Maar dat was ook wel van, ja... Ik heb het altijd over de absolute wil om alles 100% te doen. Nou, dat was hier dus niet aanwezig.
Kun je dat verwachten in een oefenwedstrijd trouwens?
Dat moet je verwachten.
Ja, natuurlijk.
Dit zijn duurbetaalde profs.
Ja, maar dit is
die 6 keer in de week trainen.
Dit is de één na laatste oefenwedstrijd, hè?
Ja.
Je hebt dan nog nu tegen NEC en Bielefeld. Maar tegen NEC gaan waarschijnlijk de wissels. Dus die kan je in principe natuurlijk wegstrepen. Dan heb je alleen nog Bielefeld.
Ja.
Dus ja, dan moet je op de duur toch wel een beetje serieus gaan.
Ja, en dan sta je dus met 3-0 sta je achter. Hè, 35e minuut. Bal bij Itakura. Die wil de bal over iemand heen wippen, zeg maar. Sowieso een centrale verdediger. Hè, die dan een beetje ingeschoven staat. Moet er helemaal niet doen. Van Kaam stond er ook nog even bij. Die tikte die bal nog even slapjes aan. En Van Kaam, die tikte de bal aan. En op een gegeven moment ging die bal diep. En Van Kaam bleef eerst gewoon staan, hè. Mm-hmm. Dat zijn ook van die dingen dat ik denk van... Oké, je maakt nu een fout. Als een duvel achter die bal aan. Maar ook niet omschakelen. Gewoon eerst even wandelen. Nee,
en dat is iets, denk ik, wat hij bijvoorbeeld wel doet... als je denkt PSV of Ajax in de competitie speelt. Dat is dan misschien toch iets... Nou, mentaals of zo, wat is dat?
Laten we het hopen. En dan... apart even bijgezet. Hè, slordig in passing. Itakura naar Dankelui. Een bal over 20 meter die zomaar over de lijn gaat. Roest is die een lange bal die speelde op Lundqvist. Weet je, Lundqvist die lag dubbel van lach. Die zei van, is die voor mij? Weet je, was niet eens in de buurt. Zulke acties. Ah,
die was er 20, 30 meter naast.
Ik vond, dat was wel een beetje de eerste helft. Het was,
komt er nog meer?
Nou ja, ondanks... Tot aan die blessure van Gummelsen, daar ging het echt wel mis. Ja. Was het niet meer scherp. En nogmaals, ook geflatteerd. 4-0, bijna alles vloog erin. Maar
dan gecreëerd zelf. Ik kan 0. Me herinneren... Nou ja, Lundqvist met een mooie paas op Postema.
Eerste helft?
Dat was tweede helft al.
We hebben het over de eerste helft.
Eerste helft. We gaan nog steeds over de eerste. Zullen we een beetje sneller, Martin?
Nee, maar eerste helft hebben ze niks gecreëerd. En dat is zorgwekkend. Want zullen dat is eigenlijk het beeld helft? Wat we nu al 2 jaar zien.
Ja. Tweede helft komt.
Tweede helft.
En blaadje omdraaien.
Ja. Tweede helft vond ik mooi. En dat vond ik tactisch dan ook goed.
Ja.
Dat Groningen hoge druk zet. Hè, ja. Dus eerste helft speelden ze heel compact, heel dicht bij elkaar. Nou, dan kan je zeggen van dat blijven we doen om de schade te beperken. Nou, dat hielp de eerste helft niet. Tweede helft was Groningen veel agressiever, zette eerder druk.
Maar was het ook niet net zoals echt in de eerste paar minuten van de eerste helft?
Ja, maar dit ging de hele tweede helft door.
Ja.
Er werd ook iedere keer vanaf de bank werd er geroepen van druk. Dat was ook wel het geval. Maar daardoor pakten ze wel heel vaak de bal. En ik heb echt genoten van de tweede helft.
Genoten?
Ja, ik vond de tweede helft vond ik qua druk en qua passie... Als jij de eerste helft met 4-0 op je kloten krijgt...
Ja.
Dan ben je mentaal toch best wel sterk als je dit de tweede helft kan opbrengen.
Werder hoeft ook niet meer, hè?
Nee, en Groningen is ook 2 weken lang in training... Weet je, dus die zullen conditioneel ook wat fitter zijn dan Van Bremen. Hè? Misschien dat ook speelt, maar dat vind ik dan een beetje kinderachtig. Ik vind het gewoon knap hoe
jij pakt het positieve
eruit. Ik vind het knap hoe je de tweede helft staat en een aantal kansen hebt gecreëerd. En eigenlijk hadden ze ook wel recht op een doelpuntje.
Ah, serieus?
Ja.
Dat schot van Lundqvist.
En ja, Schrek op de paal.
Ja.
Ja, dat is wel, ja, klopt.
Dat was een goede kans.
Ja, mooi schot van Verkaam, die nog gered werd.
Ja.
Kopbal van Matusiwa, die vanuit de corner overgekopt werd. Weet je, dat zijn toch, een schot van Lundqvist nog. Dat zijn toch momenten die we de eerste helft niet hebben gezien. Ja, dus dan kan je zeggen van ja, het is nog niet genoeg, het is nog steeds 4-0. Maar daarom zei ik ook van, ik vond het een nuttige oefenwedstrijd. Ja.
Toch vind ik het dan wel weer heel sneu, hè, dat je van Postuma echt helemaal niks hebt gezien.
Nee.
Die was ook heel vaak, en op een gegeven moment riep Buizert volgens mij ook, was heel vaak, nou in ieder geval niet in het centrum te vinden.
Nee.
Hoe kan dat dan?
Omdat een speler die geen vertrouwen heeft, al heel lang niet meer gescoord heeft, al heel lang niet meer belangrijk is geweest, gaat aan zichzelf twijfelen. Ja. En die gaat dingen doen die hij niet moet doen.
Ja, het instinct gaat weg.
Ja. He, waar in zijn jeugd natuurlijk alles automatisch ging. Ja. He, zelfs de voorbereiding vorig jaar, he, heeft hij best wel aardig wat...
Dan was hij topscorer volgens mij.
Ja, heeft hij best aardig wat goals gemaakt. Dat geeft vertrouwen.
Kortje ook een keer.
Ja, dit gaat in zijn kopje, maar hij heeft wel iets. Je ziet aan alles dat hij wel wat heeft. Alleen, hij heeft een beest naar zich nodig.
Het komt denk ik met hem ook wel goed. Alleen, doordat hij natuurlijk vorig seizoen al bij de eerste selectie is aangesloten.
Mm-hmm.
Hij kwam toen uit een hele goede periode bij het team waar hij vandaan kwam. Scoorde hij ontzettend veel, dus daardoor was die verwachting natuurlijk al best wel hoog bij hem. Maar ja, toen kwam hij eigenlijk noodgedwongen in de basis.
Ja.
En ik denk dat hij het seizoen ook had afgemaakt als basisspeler. Hè? Als het seizoen gewoon verder was gegaan. Want ik weet nog dat Buijs dat toen ook aangaf. Maar ja, omdat die wedstrijd tegen RKC nooit meer gespeeld werd. Zullen we nooit weten hoe dat gegaan is. Maar er werd natuurlijk heel veel van hem verwacht. Terwijl hij echt nog heel jong is.
Ja.
Nou, en ik vraag mij af of wij eigenlijk al mogen verwachten van hem.
Nou, nee,
wat wij op dit moment toch precies. Stiekem een beetje.
Het is ook een beetje omdat er voor de rest niks is.
Nee, maar mogen we dan die druk al op zijn schouders leggen? Ondanks dat de kans natuurlijk groot is dat hij gaat spelen.
Nou, daar gaan we het zo inderdaad, want we zijn nu echt bij de spitspositie aanbeland. Daar is veel over te doen. Nog even kort, Gudmundsson, we weten nog niet hoe het is. Maar stel nou dat hij inderdaad toch weer een tijdje eruit ligt. Dan hebben we Absalem van Hintem en Pol zo uit mijn hoofd. Die eventueel linksback of...
Van Hintem, die kan dat niet belopen. Als ze het in ieder geval willen gaan invullen op de manier hoe ze het nu doen. Want,
in beide systemen niet?
Nou ja, Gudmundsson die staat linksback.
Nou, wel een systeem tegen Bremen. Dat zou die kunnen.
Nou ja, maar waarom staat Gudmundsson dan linksback? Juist omdat ze natuurlijk willen dat hij er ook overheen gaat met zijn snelheid. Dus als hij daar niet speelt, dan is denk ik Absalem, ondanks dat ik hem niet goed genoeg vind, wel de meest logische vervanger. Want dat
Absalem
is wel...
heeft wel een hele lekkere voorzet trouwens, hoor.
Nou, ik vind hem verdedigend echt te zwak.
Nou, hij had dat klopt, Martin.
Ja. Echt, als spits zijnde, dan heb ik het liefst de voorzet van Absalem. Die krul zat er heel mooi tussen de verdediging en de keeper in. Alleen, je hebt daar niemand staan die daarvan kan profiteren. Dat is voor Absalem natuurlijk ook weer kut.
Ja, want stel dat er wel een Martin Drent zou staan die hem de prongelijk eens een keer inkopt.
Ja, maar weet
dat maakt Absalem ook
Leonardo,
beter.
Leonardo, die gaf dezelfde voorzet, zeg maar, altijd ertussen. Je had Hans Visser die balletjes tussen legde. En dat kan hij ook. Ja. En dat zeg ik ook wel eens een keer tegen de jongens van Gomas, zeg maar. Als jij een voorzet doet, dan moet je dat bewust doen. Ja, dan moet je bewust een bal geven naar de eerste paal, tweede paal. Ook in betaald voetbal worden voorzetten gegeven. Maar ik denk vanuit je gevoel.
Ja, inderdaad.
Weet je, waarom doe je niet dingen bewust? Je moet bewust een voorzet bij de eerste paal doen, tweede. En dan kan je daar...
Het is gewoon voorslingeren wat je heel vaak
stappen
ziet.
Maken. Nou, in het geval van Groningen moet je zorgen dat de loopacties voor de goal beter worden. En dan gaan er echt wel spelers profiteren van...
Komt ook bij natuurlijk dat je als Groningen zijnde al heel lang eigenlijk hele matige koppers hebt.
Ja.
Helemaal voorin. Wie moet die bal er nou inkoppen? Ja, Lundqvist vind ik een... Spelen die dat zou kunnen,
maar die
is daar vaak ook niet.
Nee, ik heb Postema nog nooit zien koppen, is natuurlijk niet heel erg groot.
Nee,
maar ik vind Lundqvist ook niet echt een kopper, die is meer, daar gaat zijn haar ook in.
Nee, maar meer kijk naar de lengte, weet je wel. Het is een speler die dat qua lengte zou moeten kunnen.
Ja.
Je kan voorslingeren wat je wil, maar als je daar ook niemand hebt staan, kijk, je hebt daar geen type Martin Drent staan, die zijn tegenstanders... Twee beukjes geven waardoor je vrijkomt en dat je goed kan inkomen.
Maar plus de andere zorg is natuurlijk de ontwikkeling van Zeefuik. Die ging echt goed. Vandaar kwamen ook veel voorzetten, zeg maar. Vanaf de linkerkant kwam vorig jaar al heel weinig.
Ja.
Gudmundsson die valt misschien nu even weg. Ja, dan gaat die Hankouri, die gaat dat niet doen. Die gaat geen acties buitenom maken, weet je wel.
Nee. Maar wie zal het dan... noemen, de Absalem van Hintem of Pol.
Of er is kritiek op Postma, of kritiek. Nog niet eens heel negatief, vind ik wel. Maar hij krijgt ook heel weinig aanvoer.
Precies, maar dat is eigenlijk ook al jaren zo.
Dat is eigenlijk weer het verhaal van de afgelopen 2 jaar. Spitsen en begroningen is geen pretje.
Nou, spitsen. Waarom is er nog geen spits, Martin?
Ja, misschien is het geld er niet. Ik weet wel, dat vertelde Wim ook, van ze hebben 5 op een lijstje staan.
Ja.
En bij de eerste 5 komen ze al niet, alle 5 kunnen ze niet halen. Omdat gebrek aan geld of weet ik veel wat. Dus dan kom je in andere spitsen en dan vraag ik me af van, moet je dan een slechte spits kopen omdat je een spits wil?
Ja.
Weet je, dan gooi ik liever al mijn pijlen op Postma. Geef dat jonkje maar de kans, weet je, voordat je weer geld weggooit.
Maar wacht even, de FC heeft Zeefuik verkocht. Voor Sierhuis is nog geld gekomen, voor Mišević, voor uit de eerdere periode zoals Doan.
Doan komt nog steeds geld voor.
Hoezo is er geen geld?
Reis komt volgens mij nog
Een spits kost ook wat.
Ja, er is een budget van om en nabij de 2 miljoen volgens mij voor een spits.
Ja, dat is niet veel.
Dat is niet veel, maar als we nu gewoon eens even gaan kijken. Hoe lang weet Vlederis nu al dat er een spits moet komen? Sierhuis is al heel lang weg.
Ja, ja.
Toen kwam Redan, dat was keus nummer 13 of zo. Dat zegt natuurlijk ook wel wat hoe Groningen op dat moment in de markt stond. En dat zegt ook wel wat over hoe moeilijk het was. Ja,
maar alles heeft te maken met geld ook, hè?
Nee, absoluut. Ja,
maar 2 miljoen is toch geen raar bedrag voor een spits?
Nee, maar je ziet bijvoorbeeld naar Veerman. Groningen heeft ook geïnformeerd naar Veerman. Groningen had misschien wel het geld om hem aan te trekken. Maar ja, die gozer die verdient me een bak geld. Is
oud
30 uit mijn hoofd, 29-30. Dus die ga je niet weer doorverkopen. Maar ja, aan de andere kant, misschien kan je er dan wel voor kiezen dat je zegt van, nou, wij zien dat als een investering. Bijvoorbeeld in Postuma.
Ja.
Als jij een wat oudere speler aantrekt, die dan misschien wel iets meer verdient. Waarvan je weet dat je hem niet meer gaat doorverkopen. Maar door zijn aanwezigheid kan een Postuma bijvoorbeeld wel weer
misschien het hele team wel
doorgroeien. Dan is dat wel een ander soort investering. Maar door dat je dat dan misschien doet, kan je een andere speler wel weer voor...
Hadden ze dat moeten doen, vind jij?
Nou, ik denk dat Veerman gewoon te duur is. Die zal 4-5 ton misschien moeten verdienen. En dat betalen ze niet meer bij Groningen. Dus ik vind dat je Veerman niet had moeten aantrekken. Maar je moet nu wel wat gaan doen. Want met Postuma alleen ga je niet redden.
Nee, dat wordt lastig. En heeft niks te maken met Postuma. Dat er ook
maar is nee, zeker. Want die kan het echt nog wel gaan maken.
Zou het ook aan het netwerk van Vlederis kunnen liggen? Dat het misschien toch een beperkt netwerk is voor iemand die nog niet heel lang TD is?
Geloof ik niet.
Nee?
Nou ja, welke spelers heeft Vlederis nu allemaal opgehaald dan?
Joosten.
Dammers.
Robben is ook wel een aardige. Wie nog meer? Ik zit hem te denken. Hij heeft in ieder geval
Dankelui
kunnen houden. Ja, Dankelui.
Nou, er was eerst nog een andere rechtsback die ze
maar
wilde
ook
hebben.
Maar ze ook bijna geen geld voor uitgeven, voor die nieuwkomers. Dus
nee, heel weinig.
Er moet toch gewoon geld zijn?
Ja.
Ja, of
ik maar goed, nou ja, er is wat, er is zeker wat beschikbaar, ja.
Ja.
En ook als je kijkt natuurlijk, Groningen had die financiën die ze nog zouden hebben. Het was allemaal veel negatiever ingeschat, met die coronacrisis. Het is allemaal best wel positief, heeft het uitgepakt voor Groningen. Er zijn meer seizoenkaarten verkocht dan vorig jaar. Heel veel mensen hebben afgezien van compensatie. Ze hadden verwacht dat ze toch echt wel misschien een beetje terug moesten gaan ook. En als je nu ziet hoe het gaat, gaat het
aan de andere
goed.
Kant, als jij een spits ophaalt, moet die echt veel en veel beter zijn dan Postma.
Absoluut. Absoluut.
Weet je, en daar ligt het probleem.
Maar moet je ook niet, want jij zegt er is een salarisplafond van ongeveer 3-4 ton...
We weten dat Pat, die zit rond de 4.
Ja.
Dat is wel echt een van de best betaalde ook. En
maar ja, dat is natuurlijk met het oude beleid, zeg ik hem tussen aanhalingstekens.
Toen Pat verlengde, toen heeft hij er flink veel natuurlijk bovenop gekregen. Maar
moet je voor een aanvaller, waarvan je weet, die doet het altijd voor je, spitsen. Dat mag toch ook wat extra kosten?
Ja, maar zo'n spits vind je niet zomaar, die doet het altijd.
Lastig.
Maar de vraag was eigenlijk, moet je dan dat salarisplafond voor een belangrijke aanvaller...
Dus jij waarvan vindt dat je Veerman op moet halen?
Ja, nee, ik zeg niet per se Veerman, maar dat je misschien wel zegt bij een aanvaller, die mag wat mij betreft ook 5 of 6 ton verdienen.
Ja, dat kan Groningen niet betalen. Je kan geen 5-6 ton betalen.
Ik weet niet of je daar naartoe moet gaan.
Nee.
Er is nu ook ander beleid inderdaad.
Maar
ze gaan natuurlijk Pat ook niet meer zoveel betalen als die zijn contract gaat verlengen, denk ik.
Nee, Pat gaat niet verlengen.
Nee, die denk ik ook niet.
Nee, die heeft nu gekozen om niet naar Emmen te gaan. Ja, want dat was zeker wel een optie. Hij kon daar voor 4 jaar tekenen. Hij kon 500.000 per jaar gaan verdienen. Maar hij heeft er uiteindelijk toch voor gekozen om...
En voor de rest denk ik ook niet dat je echt grote verdieners hebt in Groningen.
Nee, dat valt nu wel mee.
Ja.
Misschien, ja. Je hebt de Sivkovic nog. Die traint in ieder geval nu eindelijk mee. Vorige week was dat net toen de podcast klaar was met opnemen. Toen werd duidelijk dat hij mee mocht trainen. Ja, op zich, dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Het is geen liefdadigheidsproject. Ik kan me voorstellen...
Nou ja, Groningen hoopt natuurlijk van harte dat hij hier een jaar kan gaan voetballen. En ja, als je dan het geld niet durft te investeren wat je hebt in een spits door hem aan te trekken, ja, dan is er natuurlijk een prima optie om iemand te huren.
Ja.
Maar goed, ik denk wel dat Sivkovic een speler is die hier zou kunnen passen, maar dan beoordeel ik hem echt op zijn eerdere periode bij Groningen. Want hij heeft daarna natuurlijk heel weinig laten zien. Hè?
Wat voor spits is het dan, Martin?
Type? Nou ja, weet je, toen hij naar Ajax ging, dacht ik van, wat moet Ajax ermee? Weet je, het is echt een counterspits die ruimtes nodig heeft. En totaal niks voor Ajax, zeg maar. Ajax wil altijd dominant spelen, hoog op.
Maar dat is niet veranderd, toch? Nu?
Nee, ik ben dus jarenlang heb ik hem dus niet meer gezien. Ja, maar als ik zie hoe Groningen over het algemeen speelt, die wil ook wel graag de ruimte benutten, wat ze bijna nooit doen. Dus wat dat betreft zou die wel bij Groningen passen.
Zie jij
alleen,
niet liever...
ik weet niet hoe hij mentaal is. Weet je, als jij al zo lange tijd niks laat zien...
Het is niet de meest gemakkelijke en gemotiveerde jongen, normaal gesproken.
Hè, en ik heb altijd zoiets van... Dat was hetzelfde toen met Doan. Hè, Doan had gewoon een half jaar lang had hij niks laten zien. Mm-hmm. Weet je, en die gaat dan naar PSV. Dan denk ik van, ja, hoe in hemelsnaam denkt PSV dat ze daarmee een goede speler ophalen? Niet omdat ik nu even mijn gelijk wil halen. Omdat nee, hij,
maar je hebt heel
speelt.
Vaak gelijk.
Maar zulke dingen, gewoon het logisch nadenken, zeg maar. En dat
ja,
zie
maar
niet.
Komt ook mij met Sivkovic. Hè? Die ging toen naar Ajax toe. Was hij nog hartstikke jong natuurlijk. Ja. Iedereen zei eigenlijk, joh, speel dan nog lekker een jaartje of twee bij Groningen.
Zulke dingen begrijp ik ook nooit, Stefan.
En als je kijkt ook daar, hij kwam te laat op de training of hij kwam niet. En dat ging zo slecht. En voor mijn gevoel is Sivkovic 30.
Ja.
Maar hij is 23.
Ja.
Als je kijkt naar het aantal clubs wat hij heeft gehad. En dan tekent hij op de duur ook in China voor heel veel geld. En nou ja... ik weet niet eens wat ik daarvan vind. Aan de ene kant kan je het ook wel begrijpen natuurlijk. Als je zoveel kan verdienen, je hebt er zo lang
het
niks...
Het zegt wel iets over je mentaliteit, vind ik.
Maar ja, dan zegt hij daarna, ja, wat hij nu ook zegt. Ja, ik vind het niveau eigenlijk daar te laag. Ik denk, ja, wat had je dan verwacht, joh, als je voor het tweede niveau in China tekent?
Nou, uiteindelijk is hij ook nog naar Sheffield heeft hij gespeeld. Gewoon Premier League. Mm-hmm. Niet verkeerd, denk ik.
Nee, maar het is ook niet zo dat hij niet kan ballen. Maar ik vraag me af of hij mentaal goed genoeg is.
Ja, maar misschien is een laadbloeier. Hij plukt eigenlijk nu nog wel steeds de vruchten van zijn transfer naar Ajax.
Ja. Maar misschien is het een laadbloeier dat hij op latere leeftijd pas goed, volwassener wordt.
Hij is natuurlijk nog ontzettend jong. Hè,
mocht het lukken om hem te huren hier voor een jaar, dan zou ik dat als Groningen zijnde zeker doen. Maar ik zou dan wel zorgen dat ik heel goed in kaart heb in ieder geval hoe hij er ook mentaal voor staat. Ja. En hoe het ook met hem in die kop zit.
Maar denk ik nog even aan Veerman. Het feit dat ze hebben geïnformeerd naar hem betekent dat ze Veerman wel hadden willen hebben. Dat vind ik totaal ander type spits dan Sivkovic. Ja, dus hoe wordt er dan gedacht binnen de FC?
Nou ja, je gaat ook gewoon kijken natuurlijk wat mogelijk is.
Dus eigenlijk is nu al duidelijk...
Ze kijken toch naar het systeem?
Ja, nou ja, maar, nee, maar dat is, je zegt dat nu met een glimlachje. Dat geeft dus eigenlijk al wel aan hoe FC Groningen erop staat.
Ja, Groningen heeft het moeilijk, maar als jij als profclub gewoon heel weinig geld hebt, heb je het moeilijk. En je hebt een bepaald beleid... En je wil geen spelers 5-6 ton meer betalen, weet je? Dan kom je ook wel bij een categorie spelers waarvan je denkt van ja, moeten we die nu nog ophalen?
Ja, maar Fledderus, en dan houden we ook op hoor over dat spitse gezeur. Want volgende week gaan we hetzelfde weer doen waarschijnlijk.
Zo
maar
blijf ik wel heel lang staan op die topscorerslijst als derde.
Bijvoorbeeld als derde. Ja, derde is minder dan tweede.
Ja, nee, maar klopt. Al die eerste divisie doelpuntjes hè?
Ja, precies.
Fledderus heeft bij Heracles ook Dalmau bijvoorbeeld transfervrij van Villarreal, volgens mij toen.
Ja, dat mag hij ook doen.
Ja, maar ja.
Ja,
ja maar nou, als hij zo'n speler was tegengekomen, ja, dan hadden we wel een presentatie gehad.
Het is ook lastig in deze tijd.
Moet ook een beetje
tijd.
Geluk hebben. En je moet hem op de duur natuurlijk een beetje ballen hebben. Want als je zo'n speler transfervrij kan halen, dan zijn er natuurlijk overal twijfels rondom zo'n gozer. En dan moet je als technische man op de duur zeggen van, weet je... ik denk dat hij het bij ons wel gaat, gaat laten zien.
Lastig.
Dat is heel lastig inderdaad. We hebben geen Dick Heuvelman helaas vandaag.
Vergeten? Ik ben vergeten?
Nee, ik ben niet vergeten, maar ik heb een paar keer gebeld. Maar ik zal nog eens kijken of hij... Ja, hij heeft niet teruggebeld.
Oh.
Nou, volgende week gewoon weer. Misschien is hij aan het uitslapen. Dat kan. Waar zullen we het nu eens over hebben?
Ja, jij bent presentator.
Jezus, als jij dat niet weet.
Ja,
nee.
Huh? Als jij dat niet weet.
Nee.
Echt, Stefan, hè? Ja. Echt de eerste keer.
Oh,
weer.
Dit weer.
Vraag die nooit wordt gesteld.
Zijn leuk. Gewoon de vraag die nooit wordt
ik
gesteld.
Ik vind het niks aan.
Nee, daarom gaat de 73. Vraag ook vraag gaat naar jou. Nee. Oh. Stefan.
Stefan.
Nou, 73.
73. Wat is je doel in het leven?
Ja, ik heb geen doel.
Steeds dikker worden, denk ik. Nou, dat lukt wel, Stefan.
Dat vind ik geen leuke grap.
Oké. Okay.
Nee. En helemaal niet als ik terugdenk aan dat gejank van jou vorige week over een of ander filmpje. Waar we weer zeiden van, oh Martin, misschien had hij een slokje, een borreltje op.
Hé, hey, toen heb ik daarover gezegd, zand erover.
Zand erover, ja precies. Maar nu doe je precies hetzelfde over Stefan. Je hebt weer een grote bek over een ander. Maar als het een keer bij jou gebeurt, dan...
Stefan, zand erover, sorry.
Ah, rol op, joh.
Moet wel een grote beeldzand zijn, trouwens.
Ik ga voor 71.
Oh, jij wil graag 1?
Ja.
Wat zeggen mensen, nou over zand erover gesproken, wat zeggen mensen over je als je dood bent?
Mooi.
Ja, gewoon.
En nu in serieus.
Dat kon ik gewoon op mijn graf. Hè, ja. Hè.
Moet je trouwens ook een extra lange kist hebben dan?
Ja.
Waarvoor?
Nou, je hebt best wel lang, ja.
Ja, precies. Ja, wat zullen ze zeggen?
Wat ga je draaien?
Hazes.
André Hazes?
Ja, André Hazes. Bedankt mijn vriend. Vind ik heel erg mooi.
Lucas en Gea ook, nummertje.
Wie zet dat op dan, bedankt mijn vriend?
Ja, niemand.
ik denk Alfons Arts.
Ja, precies. Ja, die zou meer zakjes lekker door. Nee, maar... Nee, ja. Ja, geen idee. Gewoon ik hoop dat ze me zien van... die heeft wel veel uit het leven gehad. Die heeft echt een mooi leven gehad.
Ja. Dat, ja.
En gelukkig, blij dat hij dood is.
Ja, een mooi antwoord, Martin. Jij stuurde net weer een tweetje naar mij. @MartinDrent.
Ja, dat ben ik niet, hè? Dat weet je.
Dat ben jij niet, inderdaad. Ja. Maar ja, ik zie toch een beetje...
Waarom vind je dat account zo mooi?
Ja, ik vind het gewoon grappig.
Hij denkt echt dat ik dat ben.
Ja.
Nee, dat nou,
dat komt omdat jij of hij twitterde net... We hebben wel weer een koffiecornergesprek. Een boek over Nijland. Ik kan daar natuurlijk wel een boek over schrijven. Ja, Nijland gaat... Er komt een boek over hem uit. Wat voor verhalen moeten erin komen, Martin?
Nou, en volgens mij komen die er ook in. Ik vind de verhalen over transfers altijd heel erg leuk. En vooral als het spelers zijn,
Het moet een keer een nieuw verhaal zijn, hè? Want Hans is natuurlijk
goed, iedereen
wel...
kent bijna alle verhalen, toch?
Ken jij ook een verhaal wat wij nog niet kennen over Hans? En wat misschien wel in dat boek had gemoeten?
Nou, weet ik niet. Ik vind nog steeds heel erg leuk, zeg maar... het contractverhaal wat ik toen had met Groningen. Hè? Ik wilde toen heel graag naar Groningen toe. En Groningen wilde mij toen ook graag hebben in 99. Alleen uiteindelijk kreeg ik een telefoontje van... Nou jongens, we kunnen niet betalen. Groningen had toen echt heel erg lastig. En toen heb ik ook tegen mijn zakenwaarnemer gezegd... van, ik moet gewoon naar Groningen toe. Weet je, die hebben een goed team. Weet je, als je daar spits bent, eerste revisie... Weet je, dan bestaat best wel de kans dat jij goals maakt, zeg maar. Dat gebeurde later ook. En toen belden ze... Toen heb ik tegen mijn zaakwaarnemer gezegd van... vraag wat ik kan verdienen. Dan ga ik voor dat geld daar naartoe. En als het beter gaat met Groningen, dan passen ze het later aan.
Oh, ja.
Dat heeft nooit op papier gestaan. Ja, maar goed, dat ging natuurlijk ook als een speer in het begin. En toen kwam Nijland naar me toe en zei van... Nou, we hadden een mondelinge afspraak en we gaan je contract aanpassen. Nou, dat vind ik gewoon netjes, weet je. Had natuurlijk heel veel vuile streken geleverd ook, maar dit was gewoon netjes.
Maar jij wilde zo graag bij de FC voetballen, ja. Hè? Maar ben jij... dat was omdat je toen al echt een FC Groningen hart had?
Altijd.
Ja, mooi.
Ja, en er waren ook best wel andere clubs waar ik naartoe kon. Maar het was ook niet zo dat ik dacht van... Je moet ook een gevoel hebben.
Ja. Ja,
en ik had Groningen natuurlijk in begin jaren 90 al meegemaakt. Weet je, dat was een uniek team. Dat was een heel goed team. En dan kom je terug en Groningen speelde de eerste divisie. Weet je, dat was zo raar. Dat was zo... Dat bestond eigenlijk niet.
Je had ook iets van, ik ga hier spelen en ik ga ervoor zorgen dat we weer omhoog
komen. Dat was absoluut het doel. Ja.
Ja, ja, mooi.
En dat uiteindelijk lukt, is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja. Wat
en ontzettend belangrijk.
Jij hebt het over die transferverhalen. En, ik vind het wel grappig, want ik was... Ik denk ergens eind april was ik bij Nijland thuis. En toen vertelde hij inderdaad dat... dat ze hem benaderd hadden, hè, voor een boek. En nou, wel heel tof, hè, dat hij het met Marieke Derksen, zij gaat dat uitgeven. En,
de dochter van?
Dochter van, inderdaad. En is natuurlijk wel echt een grote uitgever, dus dat wordt ook wel, wel goed verkocht. En dat zegt natuurlijk ook wat over de status, hè, van een Nijland, dat zo'n uitgever het wil doen. Want Piet van Dijken, die had het ook graag willen schrijven.
Ook niet tenminste.
Ook niet tenminste. Maarten Groenewold had het graag willen schrijven. Maar die transferverhalen, Nijland heeft, ja, zulke dingen meegemaakt. En wat ik bijvoorbeeld wel een heel mooi verhaal vond, was toen Kostic werd verkocht. Toen waren ze op de duur aan het onderhandelen ergens in Duitsland. Hij en Veldmaten. En nou, met twee lui van... waar ging die heen toen, Kostic? Was dat...
Volgens mij HSV, toch? Of niet? Nee, ik weet niet eens meer.
Was Freiburg?
Eintracht? Ik weet het allemaal niet meer. Nee, in ieder geval Duitsland.
Ging naar Duitsland inderdaad. En ze zitten daar te onderhandelen. En een tafel verder zitten twee bloedmooie dames. En,
wacht even, mocht je dit verhaal wel verder vertellen van Hans?
Ja, dat weet ik niet.
Oké. Okay,
nou, maar nou ja, en die zitten op de duur dus naar Nijland een beetje te knipogen en een beetje avances te maken. En Nijland denkt...
Dat is ook een Adonis, hè, die Nijland, hè?
Ja, heel leuk.
Hij denkt... Hier klopt iets niet.
Ja, precies.
dit klopt niet.
Frans Bauer komt zo binnen. Dat was mooi.
Hij vertelde van tijdens onderhandelingen, dan liep hij vaak even weg. Hè, dat is altijd goed, even in overleg. Dus dat deed hij toen op de duur ook. Hij en Veldmaten een deurtje verder even. Er was nog een glazen wand. En door die glazen wand zag hij inderdaad al dat die twee vrouwen direct bij het bestuur van die club zaten. Hij dacht, ja, check. Hè, die horen er dus bij. Nou, duurde maar even. Zij waren weer terug en die dames zaten bij Nijland op schoot. En Nijland heeft toen direct tegen Veldmaten gezegd. En Veldmaten die had het niet meer. Hè. Die vond het hartstikke vervelend en ongemakkelijk. En die voelde zich er helemaal niet prettig bij. Dus Nijland die zegt tegen Veldmaten: Henk, maak een foto van mij. Die stuur ik direct naar Marieke. Dan ben ik niet chantabel. Maar het werd later. En het werd later op die avond. En op de duur rijden een paar mooie auto's voor. En het bestuur van die club wilde met Nijland en Veldmaat, een of andere stripclub of weet ik veel wat, om daar die onderhandeling af te ronden.
Oh, dat soort dingen gebeuren bij...
En Nijland die heeft toen gezegd van ik ga niet mee. Wij gaan naar boven en morgenochtend om 7:00 of 7:30, dan gaan wij die onderhandeling voortzetten. En Nijland zei, ik weet zeker als ik op dat moment mee was gegaan met die lui... Dan was er een akkoord gekomen. Dan was dat goed gekomen. Maar dat hebben ze toen niet gedaan. En de volgende ochtend om 7:00, 7:30... weet natuurlijk allemaal dat Nijland iemand is die ontzettend vroeg altijd opstaat. Er zitten Nijland en Veldmaten weer daar in dat hotel te wachten op het bestuur daar. Van, volgens mij was het Freiburg. En nou, die lui komen daar op de duur aan... En Nijland die vertelde van, het was net of ze echt overreden waren door een paar vrachtwagens. En ze hadden helemaal geen zin in die onderhandeling meer, want die lui die wilden gewoon weer op bed. Die waren hartstikke brak. En Nijland die zweert erbij dat hij door die actie, dus door niet mee te gaan die avond naar die stripclub, €500.000 extra eraan aan verdiend heeft.
Ja. Nou ja, en dat vind ik ook mooi van Nederland, zeg maar. Maar hij maakt verhalen altijd wel mooier.
Nee, absoluut.
Je? Hij vind je? Hij gooit er altijd nog een paar leugens bij, zeg maar, van dat het nog mooier is. Dus
waarschijnlijk is hij wel meegegaan.
Het gaat een fantastisch boek worden, denk ik.
Onze factchecker Karel-Jan Buurke is ook weer terug. En hij zocht net hem uit dat het Stuttgart was.
Ach, Stuttgart is ook zo, ja. Nou ja.
Prima, maakt niet uit. Allemaal dit soort verhalen komen in dat boek hopelijk over Hans Nijland. Over schrijven gesproken. Van Hanegem, de Kromme, die schrijft elke maandagochtend zijn column. Er stond vanochtend dit in. En voorlezen. En ze moeten ook nog een wedstrijd spelen met ene Marcel Groninger als interim bondscoach. Zo werkt dat namelijk al een tijdje bij de KNVB. Zo zit die Maarten Stekelenburg ook al jaren lekker hoog en droog in Zeist. Het is ons kent ons daar. Van der Looy werd bondscoach en die zocht nog een assistent. Die Marcel Groninger was ooit zijn rechterhand geweest bij FC Groningen. En dus zei hij, nemen we die toch gewoon. En in Zeist knikken ze dan in plaats van dat ze roepen wie. En dan ben je nu opeens de baas bij Jong Oranje. Ja. Dat is wel een beetje een zure voorstelling van zaken, denk ik.
Nou ja, komt natuurlijk ook omdat wij Marcel Groninger wel kennen. En ik ken hem als een hele degelijke man. En iemand die het bij Groningen in ieder geval heel goed heeft gedaan. Maar ja, op zich, je kan je denk ik wel afvragen of hij de juiste man is om bij Jong Oranje daar in ieder geval hoofdcoach te blijven. Het is nu natuurlijk even een andere situatie, omdat het even tijdelijk is. En ik vind dat nu ook niet heel erg erg. Maar ja, het is niet iemand die heel veel ervaring zelf heeft natuurlijk. Hij is nooit...
Maar, ja. Ja.
Ja, ik bedoel, ja. Hij is nooit hoofdcoach geweest. Hij is natuurlijk inderdaad...
Bij Bekwik.
Oké. Hij is bij Jong Oranje gekomen omdat hij natuurlijk goed met Van der Looy kon. Dat klopt. Ja, het lijkt mij niet een persoon om daar definitief hoofdtrainer te worden.
Toch in Duitsland is het heel erg in de mode. Hè? Vaak zijn het nu de trainers die zelf nooit op hoog niveau hebben gespeeld. Maar wel heel goed zijn in het trainerschap. Die dan de grootste clubs kunnen leiden.
Nou, Marcel Groningen heeft nog wel FC Groningen een belofte team gehad. Hè?
Ja, en hij heeft natuurlijk toen in die tijd van Faber eigenlijk een half jaar heel veel bepaald. Hè,
ja, en die fase ging het toen ook stukken beter met Groningen. Want ze hadden de eerste half jaar was heel erg moeilijk. Groningen die hadden ze er op een gegeven moment voor gekozen. Hè, dat Groningen de trainingen ging geven. En vanaf dat moment is het toch wel een beetje gaan lopen bij Groningen. Dus dat is wel pre voor hem. Nou, aan de andere kant vind ik, werken bij de KNVB, dat is eigenlijk een bonusbaantje over het algemeen. Hè. Dus de Guus Hiddinks, de advocaten, hè, die je moet het echt verdienen, zeg maar, om bij de KNVB te werken. Zo was het vroeger. En zo zit het ook een beetje nog in je hoofd.
Verdienen op ervaring
op basis,
dus.
Ja, op basis van je ervaring, je prestaties, Guus Hiddink, noem ze allemaal maar op.
Ja, maar wat mij nu dan ook weer te binnen schiet, hè, want het gaat natuurlijk heel erg om het werken met jonge spelers. Mm-hmm. Daar was hij bij Groningen heel goed in. Ja. Hij heeft toen ervoor gezorgd dat Tom van der Looy erin kwam. En die is dat seizoen ook niet meer uit de basis geweest. Deed het uitstekend. Ludovic Reis kwam er toen bij. Roestic speelde toen heel erg goed. En dat kan je natuurlijk wel op het konto van Marcel Groningen.
Maar ik weet ook niet wat er gebeurd is bij Groningen, maar hij moest weg toen.
Ja, dat lag natuurlijk aan Ron Jans.
Ja.
Onze vriend.
Ja, want hij had het gewoon prima gedaan. En iedereen was ook wel verbaasd, zeg maar, dat hij weg moest.
Ja.
Hij zelf ook trouwens.
Ja, maar ja, dat soort dingen gebeurde toen Jans hier...
In ieder geval mooi dat hij nu in ieder geval ook al is tijdelijk, zoals het nu lijkt,
natuurlijk is dat
bij Jong Oranje staat.
Maar voor hem is toch hartstikke gegund.
En hij mag dan met zo'n Tahi Chong volgens mij, die van Werder, die speelt dan volgens mij nu voor Jong Oranje. Dat soort spelers mag hij werken, dus dat is mooi.
Nee, maar het is leuk. Het is een Groninger. Ja. Ja, en redelijk op niveau.
Hij heet ook Groninger, hè?
Hij heet ook Groninger. Ja. Bij Bekwik heeft hij het ook heel aardig gedaan. Gronitas.
Maar ja, je moet toch op de duur...
HAC heeft hij ook...
Je moet op de duur, moet iemand ook gewoon de ballen hebben natuurlijk om je een kans te geven.
Ja.
En als je alleen maar gaat selecteren op naam, ja, dan ben je op de duur ook wel klaar.
Ik vind juist wel mooi, Martin, dat je wordt... Hopelijk is dat dan de gedachte, dat je wordt geselecteerd op je kwaliteiten die je nu hebt. En niet per se of je zoveel wedstrijden in de Eredivisie hebt gespeeld.
Het is natuurlijk ook weer een gunfactor. Dat hij daar zit, heeft weer te maken met Van der Looy. Het is eigenlijk net een normale bedrijfsleven, zeg maar. En dat is ook heel
ons
vaak...
Ons kent ons.
Een gunfactor. Nou, daar heb je in het voetbal heb je dat ook. Nou ja, laten we hopen dat ze tevreden zijn. En dat ze mogen blijven zitten. Dat zou het allermooiste voor hun zijn.
Het heeft allemaal te maken, want Van der Looy is namelijk doorgeschoven naar het grote Oranje.
Wat is het nu, een FC Groningen enclave ook bij het gewone Oranje? Lodewegers is toen ontslagen. En is nu de man die daar de lijn uitzet. Van der Looy erbij.
Maar jij onderbreekt nu de...
Ons kent ons.
Ja,
maar dat is in de voetballerij toch altijd en zo. Maar nu wordt er gezocht naar een bondscoach.
Ja.
Louis van Gaal, hè?
Echt?
Ik hoor dat vanochtend.
Nou, die heeft gezegd dat hij het wel zou willen, maar dan moet je het toch niet meer willen, joh.
Ik heb vorige week Peter Bos al genoemd. Dat lijkt me gewoon echt een leuke kandidaat.
Even trouwens, Peter Bos. Ik hoorde, want Hans Nijland was namelijk te gast in de Noordmannen afgelopen zondagochtend. Ja. Nee, de Noordmannen waren te gast bij Hans Nijland, want die zaten twee uur lang bij hem thuis. Hij zei, er zijn hier ook onderhandelingen. Alle onderhandelingen zijn hier aan de keukentafel gedaan, zei hij. Onder andere ook met Peter Bos.
Oh?
Dat klonk mij echt als nieuw in de oren.
Ja, nee, ik weet ook niet of
ik En ik neem aan dat dat dan is Peter Bos als trainer.
Ja, niet als linksback.
Is het? Dat was wel wat geweest, hè? Peter Bos. Ja, ik hoorde het. Ja.
Nee, dat is leuk.
Ja, maar dat komt, ja. Het is toch...
Ja, maar wanneer was dat dan?
Nou ja, dat vraag ik me nu dus af. Maar dat weten jullie dus ook niet?
Nee.
Prima. Maar Van Gaal bondscoach niet doen. Jij zegt... Nee, want...
Ja, op een gegeven moment is het klaar, weet je wel. Hij moet genieten van zijn kleinkinderen. En...
Ja, maar geef ook iemand anders de kans.
Ja, vind ik ook.
Zowel, ja, jij zegt ja, van Bos, Peter Bos.
Peter Bos vind ik een droomkandidaat.
Ja.
Het enige waar ik dan bang voor ben met Peter Bos is dat is natuurlijk een trainer die heel erg bekend staat om zijn aanvallend voetbal. Hij heeft een hele aanvallende stijl ook.
Ja.
Maar je weet wel dat zo'n systeem, wat hij graag wil spelen, tijd nodig heeft. En als je die spelers natuurlijk maar voor een korte periode elke keer bij je hebt, dan is dat wel iets, denk ik, wat lastig kan zijn.
Dus slechte suggestie, Martin?
Nee, helemaal niet.
Absoluut niet, want ik ben een liefhebber van voetbal.
Ja.
En ik ben liefhebber van aanvallend voetbal. En je moet een systeem creëren zodat je zoveel mogelijk aanvallen kan krijgen. Zoveel mogelijk kans ook. En dat kan Bos.
Even plagend in de stellingen. Jozef Kieprits is een grotere cultheld dan Martin Drent. Ja, helaas, Martin. Ook het filmpje van vorige week mocht niet baten. Je hebt verloren van Kieprits in die verkiezing van VI.
Ja. Hoe je kijk je daar? Je hebt er best wel veel aan gedaan ook. Hè? Ja, natuurlijk.
Tuurlijk.
Voor jezelf.
Ja. Ik vind dat je altijd 100% inzet moet tonen, zeg maar. Dus ik heb een aantal mensen gebeld. Ik heb jou gebeld, die gebeld. Dus al.
Het begon een beetje sneu te worden, Martin.
Ja, ja, begon het sneu te worden?
Ja.
Ja?
Ja. Echt smeken om stemmen.
Nou, ik vond het wel leuk, want ik zag op een gegeven moment stond ik bovenaan. Want ik stond 400 stemmen achter hem. Op een gegeven moment stond ik bovenaan.
Ja.
En toen ging ik lekker hardlopen.
Ja. Ja,
even de spanning eruit lopen, weet je wel.
Ik dacht dat je dat op andere manieren deed, maar ja.
En toen kwam ik terug. En toen stond ik in één keer 300 stemmen achter.
Ja.
Ik dacht, hoe kan het dan zo in één keer zo heel snel? Maar toen kwam ik erachter, want ik had contact gehad met de voorzitter van de supportersvereniging, Sean de Jong. En die had bij de Feyenoord supporters had hij neergezet van, nou ja, Drent verdient het ook om te winnen, want jullie moeten op hem stemmen, niet op Kieprits. Want Kieprits drinkt niet zomaar jullie koelkast leeg of zoiets. Dat doet Drent bij jullie wel. Ik ben een keer met Sean de Jong mee geweest naar Feyenoord uit, ja. Feyenoord Groningen. En toen hebben we 3-4 biertjes dronken. Nou ja, weet je, hartstikke leuk. Dus na die opmerking van hem,
ja, weet je, eigenlijk door,
toen is het helemaal losgegaan. Dus ik heb door de voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen,
heb ik gewoon
verloren.
Is dit misschien de allereerste keer dat je toch een beetje balt van die twee doelpunten toen tegen Feyenoord?
Ja,
dat die mensen
dat
nu
dat
zoiets
is.
Hadden van, die Drent, nooit weer. Die heeft ons één keer verneukt.
Nee, precies. Dat speelt natuurlijk misschien ook wel mee. Aan de andere kant, als je Kieprits ziet, dat is natuurlijk een striffiguur, weet je. Als je hem zag lopen, als je hem...
Dus eigenlijk ben je het ook wel weer eens met...
Nou, ik zou misschien ook wel op hem kunnen stemmen, ja.
Maar je hebt op jezelf gestemd, hè?
Natuurlijk.
Smiecht.
Ik heb wel
heel veel verschillende accounts gedaan. En...
Ja, ik heb wel op Kieprits gestemd.
Ja, ik ook.
Nee, maar hij heeft wel iets. Hij heeft inderdaad iets. En ach, weet je, ik vond het wel leuk, weet je. Mensen een beetje mobiliseren van...
Ik wil voorkomen dat we leuk gaan eindigen voor jou.
Oké.
Okay. Gomas is weer om de beker begonnen.
Ja, dat was kut.
Oh, je weer verloren?
NEC of NEC?
Ja, NEC Delfzijl. De eerste helft speelde ook al niet goed. Maar goed, stonden in ieder geval nog met 2-1 voor.
Ja.
En tweede helft moesten we terug. En hadden we geen grip meer.
Nee, maar jij wil weer lekker aanvallend voetballen, hè? 2-1 voor.
Hoeveel is het geworden dan?
We hebben 2-3 verloren.
Ja,
ik wil altijd wel aanvallend voetbal spelen, ja.
Wat mooi is, Martin, komende zaterdag moet het gebeuren.
In Winsum.
In Winsum, tegen VV Winsum.
Mooiste dorp.
Van Nederland. Ja. Maar gaat dat lukken?
Ja, als je er geen geloof in hebt, dan moet je gewoon lekker in Noord blijven. Dus we gaan ook vol voor winst tegen Winsum.
Dus ze zullen wel weer lekker countervoetbal kunnen spelen in Winsum en dan gewoon winnen? Of niet?
Nee, dat zou kunnen. Ja. Weet je...
Maar het is om de beker. Je moet ook echt winnen, hè?
Ja, we moeten twee keer winnen. We hebben Gruno en Winsum. Ja, als die allebei winnen, ga je door.
Is geen makkelijke loting.
Nee, het is geen makkelijke loting. Maar goed.
Stefan, jongen.
Nee, het is geen makkelijke loting.
Nee, maar hij heeft er totaal geen verstand van en dan roept hij zomaar iets.
Oh, oké. Okay.
Ik wens jou veel succes.
Het is wel mogelijk.
Hoe laat is die wedstrijd?
5 uur.
5 uur. Ik ga hem kijken, denk ik. Ja, dat moet wel. Tuurlijk.
Kom je met de kleine?
Mijn grote vriend, Martin. Ja, ik kom alleen met de kleine dan. Ja, okay. Dan gaan we hem kijken. Nieuw sportpark hebben ze in Winsum. Ik hoop op een mooie wedstrijd. En,
ik heb ooit daar mijn eerste wedstrijd gespeeld.
Oh, wacht. Ik zet muziekje gewoon uit.
Wat dan?
Ja, leuke anekdote. De eerste wedstrijd van Martin
Drent. Allereerst, toen was het nog Fiboa.
Ja.
En ik voetbalde bij Hellas VC. Ik had 6 jaar. Een hele mooie blauwe shirt. Een hele grote rode 8 op mijn rug.
Ja.
Dat is later dan mijn geluksgetal geworden. Omdat het mijn eerste... rugnummer was, zeg maar.
Ja.
Heeft nooit geluk gebracht trouwens. Maar goed, blijf wel gewoon mijn geluksnummer. En toen moesten we Fiboa uit. En nou, die spanning en die geur van het gras was wel een beetje nat. dat gevoel, een bal die eigenlijk veel te groot is voor je voetjes, voor je beentjes.
Shirtje ook te groot waarschijnlijk.
Shirtjes, dus ja. Alles te groot. En, ja. En, maar dat was bij Fiboa. En ik kan me herinneren dat ik in de tweede helft eruit gehaald ben door de trainer, omdat ik te veel tekeer ging tegen de scheids. Dat past dus helemaal niet bij mij.
Nee, dat vind ik ook. En wat riep je dan tegen die scheids?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik zou volgende keer, ik heb het nog in mijn plakboek staan, dus ik zou het verslagje zo een keer, ja, zou nog een keer meenemen. Maar dat was ook in Winsum.
Zes jaar oud was je.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Voetbal heel vroeg, denk ik, hè?
Nou, ik was er 5 jaar. Alleen toen wilde ik graag gaan voetballen, omdat mijn vriendjes ook
voetballen. Nee, ik bedoel vroeg op de dag.
Ja, dat voetbal heel vroeg, ja.
Hebben ze jou toen uit de kroeg gehaald? 'S ochtends.
6 jaar.
Ja, ik denk, vraag het maar even. Ja, je weet het nooit.
Ik ben blij dat mijn imago niet naar de klote is.
Nee. jongens, ik vond het weer mooi. Volgende week maandag zijn we er weer. Hopelijk, ja, toch wel met mooie gast. We moeten even kijken, want de competitie begint eigenlijk over minder dan 2 weken.
Ja, lekker hè? Eindelijk.